je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid. Aflevering 81, Feyenoord en de Engelsen. Als je het echt niet meer weet, dan kun je tegenwoordig een vraag stellen aan een AI-app. Die gaat vervolgens met het sleepnet over het internet. En zo vroegen wij, is Feyenoord de meest Engelse club van Nederland? En het korte antwoord daarop was ja. Vaak wordt Feyenoord gezien als de meest Engelse club van Nederland. Want, en waarom dan? Supporters, cultuur, fanatiek, trouw en rouw, veel zang, sfeer, clubidentiteit, vergelijkbaar met clubs als Liverpool FC. Het tweede punt, stadion en sfeer. De Kuip staat bekend om zijn intense ambiance, al is het de laatste tijd iets wat bedompt. Oldschool, voetbalgevoel, net als in Engeland. En het derde punt, mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen, strijd, inzet en doorzetten staan centraal. Minder mooi voetbal, maar meer vechtvoetbal. Het laatste punt, arbeidersimago. Sterke band met Rotterdam en de arbeidersklasse. Net als veel klassieke Engelse clubs. Wat ChatGPT ons dan weer niet kan vertellen, zijn de ervaringen en anekdotes die we vandaag over je gaan uitstorten in deze nieuwe special Feyenoord en de Engelsen. Want dat is wat je vandaag voor de 81ste keer van ons mag verwachten met hier aan tafel Engelandvaarder Jeroen Koot.
Goedenavond.
En anglofiel Harry Hamer.
Ja, wederom. Goedenavond, Dave.
En ik eet ook graag Engelse drop heel mijn leven lang. En ik ben er ook weer.
En jij rijdt ook wel eens links, hè?
Ik rijd wel eens links, ja. En ik raak ook wel in de war, moet ik zeggen, als ik met de auto in Engeland rijd, hoe dat dan moet. Zeker op het moment dat ik bij een roundabout aankom.
Ja, die vergeten dat je ook een groot liefhebber bent van de Engelse muziek.
Engelse muziek, ja, precies. Kan mij bekoren. Ja.
Ons allemaal, denk ik.
Ja, ons allemaal. Ja, maar zeker. Dave...
Ja, nee, ik mag er graag naar luisteren.
Bijzonder.
Ja, nee, dat is helemaal waar. Dus, maar ja, we zijn natuurlijk getriggerd geworden door de komst van Sterling.
Mm-hmm. Raheem.
Raheem. En toen vroegen wij onszelf ook af van, wat doet dat allemaal met ons? En Feyenoord kwam zelf ook al met dat St. George kruis in de promo.
Ja.
Dus toen dachten we, nou, laten we eens even afdalen in de Feyenoord-connecties met Engeland. Want ja, die zijn er wel, toch?
Ja, die zijn er meer dan je denkt, zijn we achtergekomen.
Ja?
Ja.
En de komst van Sterling zorgt er nu al voor dat we zijn weliswaar uitgeschakeld in Europa. Maar we gaan gewoon Europa weer in. Want we gaan naar België, speciaal te trainen voor hem.
Want hij heeft zijn permit nog niet rond, hè?
Ja. En Feyenoord was ineens prominent aanwezig op alle socials van Match of the Day. En
BBC.
De Sun en de BBC. Ja. En opschrijf het allemaal.
Ja, dus, want jij postte nog wat. Je zag een foto en je kon je niet beheersen. En toen zette je eronder, I hope he's drinking something at the stands. En dus zei iemand eronder van, why should he drink? En toen zei jij...
Ja, ik zei letterlijk gewoon een beetje in het plat Nederlands vertaald van... Feyenoord is een mooie club, maar je moet er wel wat bij drinken.
Ja, precies.
Het is wonderbaarlijk dat die Engelsen dat niet snapten. Want als er ergens een drankcultuur om het voetbal heen hangt...
Toch wel, hè?
Dan is het daar wel.
Maar dat is de running gag natuurlijk.
De running gag.
Die moet je maar net kennen.
Ja, misschien drinkt hij niet, hè? Dan heb ik nu iemand beledigd, dat weet ik niet.
Blauwe knoop.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, dus en we staan ons vandaag ook toe om heel veel Engels erin te gooien.
Yes.
En we gaan er wat moois van maken. En dat is ook wel mooi in deze tijden waar het niet altijd mee zit. Soms gaat het ook wel eens wat minder af en toe. Maar gelukkig is daar altijd een glimlach.
Zou allemaal eerst een eerrondje maken in een tangaslip.
Ja, viel er nog wat te lachen. Zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lullig om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Even kijken of we nog iets leuks hebben meegemaakt. Of gezien wat opviel de laatste tijd in of rondom onze club. Harry, jij wilde aftrappen.
Nou wat leuks. Ja, gisteren zat het dus wel mee, hè, waar we het net over hadden. Eindelijk weer eens een keer een penalty in de blessuretijd. Overigens volkomen terecht.
Een wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Ja. We nemen op maandag.
Precies. Ja. En dat geklaagd dan weer van supporters, weet je wel, van de tegenstander. Die vinden dat dan weer de scheidsrechter door de Kuip is beïnvloed. Ze vergeten even dat een half jaar geleden toen wij daar speelden, dat zij een penalty kregen en wij niet. Toen Ueda aan zijn shirt werd getrokken. Ja, dat is het vervelende als je mensen hebt met een goed geheugen. Die wrijven dat even fijntjes onder de neus.
Ja, we hadden het een probleem geweest had die penalty in de 60ste minuut gevallen. Want dat is, weet je wel, de gegeven.
Ja.
Kijk, nu valt die inderdaad echt in extremis. En het is gewoon gelijk klaar. En, mm-hmm. en ja, dan kan je zuur zijn. Maar een overtreding blijft een overtreding.
Ja, natuurlijk. Ja. Dus nee. De, maar nou, ik heb niet zozeer heel erg leuke dingen gezien. Wel opmerkelijke dingen. Bijvoorbeeld, ja, niet zo'n leuk bericht was natuurlijk dat een oud speler van ons, Romeo C, wordt hij dan nu ineens genoemd. Mm-hmm. Maar iedereen weet dat natuurlijk over Romeo Castro.
Oh, ook met naam en toenaam hoor, in het AD.
Ja, bij sommigen wel. Maar het is natuurlijk ook een beetje onzin als het om publieke figuren gaat.
Mm-hmm.
Ja, er is 3 jaar cel tegen hem geëist. Nou, dat is niet omdat je zweetvoeten hebt. Dus dat is eigenlijk wel zo'n triest bericht. Dat voetballers die eigenlijk alles hebben wat hun hartje begeert.
Mm-hmm.
Zich dan toch regelmatig te buiten gaan aan dit soort praktijken. En daar hebben we bij Feyenoord helaas ook een geschiedenis mee. Maar daar zullen we nu verder niet op ingaan.
Nou, je hebt zo'n, volgens mij, een social media account, FC Bias of zoiets.
Nee, Prison FC.
Ja. En die verwelkomen dan weer de volgende speler. Maar de lijst met spelers die een keer met justitie in aanraking zijn geweest, ja, die is erg lang.
Ja,
ja.
Ze zijn allemaal erg goed in de kleine ruimte.
Ja, zijn ook vaak natuurlijk wel makkelijk beïnvloedbaar. Ik heb een podcast van de Parool geluisterd, van die misdaadverslaggever. Mm-hmm. En dat ging er dan ook over, dat zelfs in hele jonge spelers, dat die al inderdaad dan auto's aan elkaar uitlenen en die auto is die kwam dan terug met een kogelgat erin. En allemaal dat soort dingen. Ze zijn heel beïnvloedbaar.
Ja. Maar Kassel heeft dit dus op een redelijk gevorderde leeftijd allemaal uitgevoerd. Ja. Dus dat snap je toch niet helemaal.
Ja, misschien op grote voet geleefd. Ja. En dan staat er nog ergens een schuld open.
Ja, je weet het niet.
Je weet het, nee.
Het moet nog voor de rechter komen uiteindelijk. Dus, maar ik ken een jurist die zich veel bezighoudt ook met dit soort jongens. Ja, en die geeft ook aan van ja, meestal zijn het dan connecties uit de jeugd of vrienden, familie.
Ja, dat kan best.
En zeg dan maar eens een keer nee als iemand zegt, joh, het is eenmalig. Ja. Kan je alleen even voorschieten. Ja. Dat is niet veel geld, 10.000.
Ja.
Nou, misschien moet hij...
Eén keer wordt twee keer wordt 3 keer. Die 10.000 wordt een ton.
En dan kan je niet meer terug.
En het is een fuik waar je in zwemt. En sterke benen die de wilde kunnen dragen in zo'n geval.
Ja. Nou, misschien moet hij Joris van Bentum als advocaat inhuren. Dan wordt hij zo vrijgepleit.
Nou, volgens mij heeft hij drugs zat met vrienden van Feyenoord. En alle andere toestanden. Dus
positief. Of tenminste positief. Voor Feyenoord misschien niet zo. Wat wel natuurlijk wel weer opmerkelijk is. Dat Justin Bijlo is nog niet weg. Of hij heeft al geloof 3 of 4 wedstrijden nu al achter elkaar gespeeld in Genua zonder blessures. En hij doet het daar geweldig, want hij was afgelopen zondag ook weer man of the match. Dus dat is natuurlijk geweldig voor die jongen dat lukt. Maar het is natuurlijk wel weer opmerkelijk dat spelers die bij ons of geen bal raken of al te geblesseerd zijn, die bloeien helemaal op als ze eenmaal vertrokken zijn. Ook Laren in Southampton, die heeft nu ook al 2 belangrijke goals gemaakt.
Dus hij kan het wel?
Hij kan het wel degelijk, ja.
Ja. In het land waar de nul heilig is als verdediger, dan ben je als keeper natuurlijk het mannetje als hij... Maar hij had volgens mij 8 echt goede reddingen, zeg maar.
Hij gaat lekker.
Ja. Zeker. En ik zag afgelopen zondag, voor wie het niet gezien heeft, bij Goedemorgen Eredivisie, ik kijk dat niet altijd, maar regelmatig als ik zie dat er een interessante gast is, zagen we onze grote vriend Jorien van der Herik. Jou ook wel bekend, ja, hè? Zeker. Van jouw boek anderhalf jaar geleden.
Hij heeft het eerste exemplaar van... Ping, de Feyenoord-familie in ontvangst genomen.
Toen was hij ook al heel openhartig. En dat was hij nu weer. Hij komt niet zo vaak meer in de media.
Nou, de laatste tijd wel wat meer, hè?
Ja, ook als de politieke zaken weer een beetje komen. Maar nou, hij was nu heel openhartig, met name over, en dat vond ik wel opvallend, de aanstelling van Robin van Persie was hij heel kritisch op.
Mm-hmm.
Hij zou dat nooit gedaan hebben, zei hij. Omdat hij zo onervaren was. Toen moest ik wel gelijk denken van... ja, maar Jorien, jij hebt in 92 ook Willem van Hanegem, die ook geen enkele ervaring had als hoofdtrainer in het betaalde voetbal, ook aangesteld. Dat pakte natuurlijk wonderwel goed uit. En werd gelijk kampioen. Dus dat zegt dus inderdaad niet alles. Dus wat dat betreft... En hij zei ook nog 1 opvallend ding over de vrienden van Feyenoord. Dat als er dus mensen geld in de club steken, dat dat niet automatisch betekent dat je dan ook iets te zeggen moet hebben. Nou, dat heeft hij zelf.
Zo kennen we hem toch?
Dat heeft hij zelf natuurlijk ook.
Ja hoor,
gedaan.
Ik wou net zeggen, zo is hij toch ooit voorzitter geworden.
Dus een klein beetje boter op zo, maar verder geen kwaad woord over Jorien.
Nee, helemaal niet.
Nee, maar dit vond ik een beetje, dit was niet helemaal, was een beetje hypocriet.
Hij noemde zichzelf altijd een autoritaire democraat. Ja, dus hij vraagt van iedereen wat veel ervan. Ja. En aan het einde van de dag neemt hij wel zelf een besluit.
Nou ja,
maar het is wel duidelijk.
Ja. Lijkt Van Persie wel inderdaad.
Ook. Ja.
En hij was natuurlijk ook heel duidelijk, maar dat, tegenwoordig bijna iedereen heeft dat inmiddels wel geroepen. Alleen bij Feyenoord zelf schijnen ze het niet te snappen. Dat de technisch directeur natuurlijk nooit dezelfde persoon kan zijn als de algemeen directeur.
Ja, is uniek in de wereld.
Ik weet niet of het uniek is, maar het is in ieder geval wel heel erg zeldzaam. Ja,
ja en ook je hoort niet, het niet vaak.
En niet verstandig, want dat blijkt elke keer weer. Alleen ze blijven er maar aan vasthouden. Ik heb nog steeds geen idee waarom.
Ja.
Nee, en dan was er natuurlijk Jorrie van der Heerik. Was er natuurlijk wel heel slim in om een hele goede technisch directeur altijd aan te stellen. Wim Jansen, Rob Baan, zeg maar.
Rob Job.
Ja,
maar hij wist zelf natuurlijk heel goed dat hij, hoewel hij ooit Obiku min of meer zelf gescout heeft op Cyprus, waar hij toen woonde.
Ja.
Maar hij wist natuurlijk zelf donders goed, dat zei hij ook, van ik heb niet zoveel verstand van voetbal. Nee. Tenminste, niet zoveel als sommige andere mensen dat hebben.
Hij bleef daar maar vandaan.
En dan moet je dat gewoon uitbesteden aan mensen die dat veel beter kunnen. En dat zou wat mij betreft de Kloes ook moeten doen.
Ja, volgens mij is dat al heel veel geroepen. En ja, er is nog weinig veranderd. Maar we laten ons graag verrassen. En ja, als het misgaat dit seizoen, je wordt geen tweede. Ja, dan zou ik als algemeen directeur dan toch even vragen of de technisch directeur op de koffie wil komen.
Ja.
En eens even grondig gaan evalueren. En misschien wel een conclusie eraan verbinden. Maar als je één en dezelfde persoon bent, dan heb je dat gesprek met jezelf.
Ik ben bang dat de algemeen directeur dan toch de technisch directeur nog even het voordeel van de twijfel heeft.
Nou ja, in ieder geval naar buiten toe heb je dan de schijn tegen van ben dan nog wel kritisch. Zit je er goed bovenop als je jezelf geen gele kaart of rode kaart meer gaat geven.
Ja, en het is natuurlijk ook een soort spagaat qua rollen waar die in zit. Want als algemeen directeur met het stadion dossier en de vrienden van Feyenoord enzovoort, de eenwording. Ja, daar is hij vrij progressief. Daar boekt hij resultaat. Of tenminste, daar is hij naartoe aan het werken. Als technisch directeur, dat zijn de vraagtekens, zeg maar. Dus het is ook, hij heeft zichzelf echt enorm moeilijk gemaakt.
Voordat we reacties krijgen van luisteraars die ons niet kritisch genoeg vinden. Dus we hebben lijstjes ook gezien. En het aankoopbeleid. Ik ben niet enthousiast over wat er hier aan miljoenen doorheen gepompt is. Als je het allemaal gaat uitrekenen. Nee, het is gewoon,
En we zouden graag een keer...
Heel slecht zelfs.
We zouden graag een keer persoonlijk met de mensen spreken.
We hebben een toezegging. Hij wil graag langskomen bij ons.
Ja.
Dat heeft hij uitgesproken. Dus dat gaat zeker nog komen.
In 2031? Of ben ik nou te cynisch?
We gaan het zien. Hij heeft ons laten weten graag een keer aanschuiven. Dus we gaan het zien.
Nog steeds van harte welkom.
Ja hoor. En dan gaan we er natuurlijk een leuk gesprek van maken. Maar ook wel kritisch zijn. Dan als je een paar honderd miljoen stuk slaat. Ja, dan zullen wij ook de eerste zijn om te vragen van is dat goed gegaan?
Ja.
En wij zijn beschaafd kritisch, hè?
Meestal
niet,
wel.
We gaan niet bedreigen of weet ik wel.
Nee, hebben we
dat
niet nodig.
Vreselijke mensen die dat doen.
Ja. Hallo. En dan?
Ja, aangezien we een Engeland special maken. Ja. Kijk, vroeger hing in de Kuip zeg maar helemaal vol met vlaggen van Schubbe Kutteveen groet Feyenoord. Maar er hing ook altijd op vak T een hele grote vlag. Berkel groet Feyenoord, niet van mij.
Niet?
En nu, nee. En nu nog steeds hangen er vlaggen van Ter Aar en Meegem, volgens mij. Ja. En
Kapelle
aan de IJssel van Ruben. Die hangt er ook altijd. Maar ja, aangezien we een Engeland special hebben. Ik was vorig jaar op het EK bij een wedstrijd van Engeland. En dan zie je de St. George Cross. En dan zie je allemaal hele kleine clubs. Zijn maar clubs, supporters van clubs die nooit naar de Europese wedstrijden gaan. Omdat hun club dat nooit haalt.
Ja.
Zie je Huddersfield Town. En dan een heel stadion vol met de St. George Cross. Met ieder dorp en semi-stad in Engeland genoemd. Het zou eigenlijk wel mooi zijn. Zou het eigenlijk wel mooi vinden als we een keer een wedstrijd pikken bij van Feyenoord. En dat iedereen die oude vlaggen, of maak een nieuwe vlag, zeg maar, dat je gewoon in de Kuip een hele tweede ring vol hangt met alle dorpen en steden waar we vandaan komen, zeg maar. Want Feyenoord is een landelijke club. Ik zou het wel weer mooi vinden, zeg maar, om gewoon een beetje ouderwets. Vroeger had je dat ook, dan in zeker bij die bekerfinales in de jaren 90, overal hingen de vlaggen.
Ja, ja. Tof.
Dat is iets van Schiermonnikoog groet Feyenoord.
Ja, dat soort dingen. Ja, ik vind het echt geweldig. Dat zou gewoon een keertje... zou eigenlijk één wedstrijd moeten, moeten uitkiezen, dat iedereen weer zo'n soort vlag meeneemt. Dat,
ja, mooie, nou, mooie deze... oude traditie. Ja. Mag dat nog over die boarding? Nou, of krijg je daar gedonder mee?
Dat weet ik niet, want dat is denk ik ook de reden. Want in Engelse stadions zelf zie je eigenlijk nooit meer heel weinig van die vlag. Omdat er natuurlijk heel veel elektronische boarding is met sponsoren die daar aan tillen. Dus nee, ik durf je niet te zeggen of dat nog mag, zeg maar. Of je vlag weggehaald wordt. Jaren terug heb ik inderdaad het wedstrijd tegen Shakhtar. Toen zat ik toevallig een keer bij ander vak. Toen had ik mijn eigen vlag maar weer eens meegenomen. Die mijn moeder ooit gemaakt heeft. Met heel groot met Berkel. Erop.
Wel leuk, oh, toch?
Ja.
Ik was in 2004 bij het EK. En daar hing ook het hele stadion vol. Dat was bij de wedstrijd... wat zeg ik? 2024 in Duitsland, in Gelsenkirchen.
Ja.
De kraker. Nou, viel mee. Servië, Engeland. Ja. Maar wel leuk hoe mensen dan... Tranmere Rovers, Birkenhead on Tour. Ja,
ja precies. Dat is toch geweldig, man.
Dat is supermooi. Mooie traditie. Maar dat is ook een echte Engelse voetbaltraditie.
Ja, zeker.
Mooi.
Ja.
Spandoeken wil ik eigenlijk wel even op inhaken. We hebben ze in het stadion gezien op de vakken van Go Ahead Eagles. Even kijken, wat was het ook weer? Dat ging over combivervoer.
Ja.
En ineens was er weer een besluit dat dan toch niet de bedoeling was. Dat je als Go Ahead Eagles supporter niet naar de Kuip kon met je eigen vervoer. Dus er hingen doeken pro-vrij vervoer en een ander doek. Supporters zijn geen criminelen. Op vak S hebben we ook veel spandoeken gezien die inhaken op de toestanden, de wantoestanden die in Utrecht hebben plaatsgevonden.
Ja.
Ik heb onze collega podcasters, andere supporters ook beluisterd. En waar mijn nekharen van overeind gaan staan. Kijk, als iemand iets verkeerd doet, dan moet je hem aanpakken. Dat zag ik zelfs op de spandoeken op vak S. Dadergericht, check. Ja. Maar ik hoor ook standaard een beetje in de media. Ja, maar ze zult er wel naar gemaakt hebben. Ik kan me gewoon geen situatie voorstellen. Of je hebt niet alles gezien, je mist duiding. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin jij in de bus staat met één been en je alsnog een klap krijgt. Als je dan iets hebt gedaan, dan moet je worden aangehouden. Dan moet je eruit gepikt worden en dan ga je mee. Ja. En dan heb je wat gedaan, kijk. Ja. Maar je gaat niet iemand een tik geven of even een can pepperspray leeg spuiten in iemands bakkes.
Als die al die bus ingaat waar jij hem eigenlijk in wil hebben.
Ja?
Ja, precies. Ja.
En ook gewoon het hele rijtje mensen die daar staan te wachten. Die beelden die ik gezien heb. Ja, ik vind dat echt bizar.
Ja, ik heb voor de komende column in de hand in hand van de Feyenoord ook een stukje erover geschreven. We gaan allemaal flink wat jaren naar Feyenoord. En het publiek is ook veranderd. Je hebt nu een redelijk gescreend publiek met Diamond, Gold en Zilverkaart.
Ja.
Het is niet meer zoals vroeger. Dus dit zijn allemaal mensen die gescreend zijn, die bij naam en toename in principe bekend zijn. Dus als er wat gebeurt bij zo'n hek...
Is het gelijk klaar met je?
Nou ja, precies. Dan kun je diegene isoleren.
Ja.
Die arresteer je. Want wat jij zegt, die vrouw die gewoon een hele bus pepperspray in de gezicht kreeg.
Ja.
Stel dat ze wat gedaan zou hebben. Wat mij sterk lijkt.
Ja.
Ik was er niet bij, maar ik durf hand voor in het vuur te steken dat die vrouw niets gedaan heeft als er al wat gebeurd was.
Mm-hmm.
Als ze dan wel iets gedaan hebt, dan kan je kan er zo arresteren. Ze hadden dus ook... Zeg maar,
doe je dat, toch?
Tikje op de schouder kunnen geven. Komt u even mee, mevrouw?
Ja.
Nee, wat er gebeurd is, en ook bij die andere man die gewoon gehinderd werd. Ja, daar gaat gewoon een lange lat eroverheen. Mm. En ze spuiten gewoon even een hele, zijn hele kan pepperspray een bus in. Ja, dat is gewoon belachelijk. En mijn conclusie, dat heb ik ook in die column van In de Hand in Hand gezet.
Oh, dit is wel een teaser dan.
Ja,
spoiler.
Kijk, het is natuurlijk altijd makkelijk wat mensen van buitenaf zeggen. Die zeggen dan... al die jongens in het zwart. Maar ik durf wel te zeggen, de echte hooligans bij de stadions, die lopen niet in het zwart.
Nee, die herken je niet.
Die lopen in het blauw.
Oh, die lopen in het blauw?
Ja.
Ja.
Want dit was gewoon schandalig en schofterig gedrag wat je zag van die politieagenten.
Ging nergens over, toch?
Nee. Ik heb zonder heel veel uit te wijden.
Mm-hmm.
Jaren terug, begin jaren 90. Ajax Feyenoord in het Olympisch Stadion. Het was warm weer. En er stonden heel veel jongens gewoon met ontbloot bovenlijf en... er stonden ook ME'ers en die stonden op van die koffielepeltjes zeg maar te kouwen.
Mm-hmm.
En zo'n ME'er die stond zo op de dingen de hele tijd richting die ene jongen te spugen, richting zijn rug. Dus op een gegeven moment gaat die jongen het verhaal halen en zijn maat ook. Het gevolg was gelijk rumoer in het vak en die gasten die kregen een paar klappen van die ME. Dus gewoon echt uitlokking. Die ging ook toen Ajax scoorde, stonden ze ook gewoon te juichen, die ME'ers.
Ja, heb ik ook, ook
provocerend.
Ja, gewoon echt provoceren. Gewoon het zijn gewoon echt gewoon hooligans met een knuppel.
Kijk, en natuurlijk als iemand iets verkeerd doet, dan kan je een knuppel in je nek krijgen. En dan is het boontje komt om zijn loontje. Maar dit was gewoon willekeur. En dit was inderdaad niet dadengericht, maar dit was gewoon een groep alle kanten opslaan. Ze hebben echt, ze zijn als wilde tekeer gegaan, joh.
Ja.
Nou, het is vooral erg als je het vergelijkt met situaties in de maatschappij waarin wel mensen zich misdragen.
Ja.
En dan houdt de politie zich vaak afzijdig, want anders dan escaleert de boel.
Ja.
Met de jaarwisseling en dat soort dingen. Daar kan je misschien een kannetje traangas leegspuiten.
Zonder het heel politiek te willen maken. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk volgens mij is dat 10 keer gebeurd achter elkaar, dat de A12 bezet werd door Extinction Rebellion.
Uh-huh.
Nou, die mensen die worden dan een soort van opgepakt. Dus niet eens opgepakt, ze worden in een bus gezet. Die werden naar het stadion van ADO gebracht en die werden weer vrijgelaten. Nou, kan je één ding verzekeren. Als jij als voetbalsupporter zo opgepakt wordt, dan word je niet zomaar vrijgelaten, hoor.
Mis je een paar tanden.
Nou ja, of je wordt in ieder geval een aantekening en dan valt er een mooie brief van de KNVB op je deurmat.
Maar het gevolg kan wel zijn dat er de uitsupporters, het fenomeen uitsupport, weer verder onder druk komt staan.
Ja.
En minder kaart. En daar maak ik me een beetje zorgen om. Ja, dat het wel heel makkelijk is om dan te zeggen, dan kappen we ermee. Of dan maken we het uitvak kleiner. Dat zie je gewoon langzaam maar zeker gebeuren overal.
Dat gaat nu zeker gebeuren in Utrecht. Ja. Want Utrecht heeft natuurlijk 3 incidenten achter elkaar gehad.
Ja, eerst met Genk.
Genk, inderdaad. En tussendoor met, ik weet niet eens meer welke club dat was. Nou ja, daarna Feyenoord.
Ja.
Dus een Sharon Dijks, maar die kiest natuurlijk nu voor de makkelijkste weg. En die zegt dan gewoon volgend jaar Utrecht Feyenoord zonder uitfans.
Maar dan, het hoofdgerecht.
Ja,
want we zitten alweer halverwege de show. weer niet gelukt om dit kort te houden. En dan gaan we het over Engeland hebben. En Harry, je had allereerst een quizvraag voor de luisteraar. En eentje die Jeroen en ik, wij wisten het niet. We hebben volgens mij alle Premiership en League One clubs genoemd. Maar hele leuke had je.
Ik ben al wat ouder, dus dan heb je dat voordeel. Maar dat viel mij toen de tijd op. De quizvraag is eigenlijk, welke Engelse club die destijds, dus nu niet meer, maar destijds op het hoogste niveau speelde, in de jaren 70, had in één seizoen het Feyenoord-tenue als uittenue.
Tja.
En dan het Feyenoord-shirt wel gespiegeld, dus het rode vlak, wat normaal gesproken rechts zit, voor de kijkers links, zat dus links, voor de kijkers rechts, en andersom. Maar de broek was gewoon zwart en de kousen waren ook zwart met een rood-wit boord.
Ja, prachtig.
Dus ze rijden ook aan de verkeerde kant, hè? Dus vandaar dat het gespiegeld was.
Ja. Prima.
Maar welke club was dat?
Ja, denk er maar over na.
Eind van de uitzending onthul ik welke
club
het was.
Ga je het onthullen?
Oké.
Okay. Ja. En het is niet te krijgen ook, want ik heb gelijk op eBay spullen.
Nee, maar je hebt heel veel van die retro shirts inderdaad. Ook in Engeland is daar natuurlijk een enorme markt voor. Maar dit shirt is inderdaad nergens te verkrijgen.
Zonder het gelijk weg te geven. De foto die je doorstuurde, daar stond de naam van de club ook bij. Maar ze noemen het ook wel de Iconic Feyenoord Away Kit.
Ja.
Tussen aanhalingstekens.
Mm-hmm.
Dus ze hadden daar ook wel door.
Ja.
Dat is inspiratie op de grondslag. Lag.
Kijk, we hadden natuurlijk in 70 de Europa Cup gewonnen. En in 74 de UEFA Cup tegen Tottenham. Tegen een Engelse club. Dus ik kan nu alvast zeggen dat het Tottenham niet is. De Engelsen waren toen de tijd zeker waren het van die navelstaarders. Zij dachten dat ze alleen daar konden voetballen. Dus als er een club kwam die de Engelsen wist te verslaan. Nou, die moesten wel verschrikkelijk goed zijn. Dus als eerbetoon werd dan het Feyenoord tenue in dit geval geadopteerd als uittenue van een bepaalde club die toen een subtopper was zelfs op het hoogste niveau.
En dan slaan we bruggetje naar de aanstichter van al dit geweld. De heer Raheem Sterling, die volgens het gezaghebbende transfermarkt.nl op 10 december 2019 een marktwaarde had van de liefsom van 160 miljoen euro bij Manchester City. Het was die 25. Inmiddels, we zijn 6,5 jaar verder, is die marktwaarde die hier is behoorlijk geslonken. Maar nog steeds, deze meneer die kan wel wat, hè? 80 interlands in de benen, 20 goals.
Waaronder eentje tegen Feyenoord ook.
Voor wie het niet meer weet.
Ja.
Uit bij Manchester City in de Een van de laatste minuten ongeveer.
Ja, vlak voor tijd. Ja. Vlak voor dachten tijd. Dat we daar met 0-0 weg zouden komen. Ja.
Heeft hij ons de das omgedaan.
Maar niet.
Ja, en dat was het seizoen nadat we kampioen waren geworden. Ja. Ja. Dus ja, er ging best wel een soort schok door het land. En ik moet heel eerlijk bekennen, toen ik het berichtje las, dacht ik... zit wel bij april in de buurt of zo, een grap of zo. Maar ja, later snap je het ook. Ik bedoel, we zien ook gewoon een speler die gewoon wel weer ritme wil opdoen. Het verhaal is, nou, hij probeert het even een tandje lager dan de Premier League of League One. Hij is hier de big boy als hij binnenkomt.
Zeker.
Een basisplaats gegarandeerd zodra hij fit is. Zodra hij fit is en een werkvergunning heeft. Ja, voor een paar maanden en misschien wel langer. Dat is de belofte. Dat moeten we maar zien. Maar goed verhaal, toch?
Ja, zeker. Ja. En mijn zoon is helemaal gek van FIFA. Tenminste, FC heet dat tegenwoordig op de PlayStation. En die zei het als eerste. Ja. Dus ik dacht dat hij het gewoon over FC 2025, over het spel had dat hij Sterling had gekocht. Maar het ging was in real life.
Ongelooflijk. Ja. En er stond gelijk een clubje supporters ook bij de airport om op te wachten.
Ja, toen was het rugnummer nog niet bekend.
Nee. Maar ze hadden wel gelijk shirts klaar om te tekenen.
Ja, slim. Die staan denk ik op Marktplaats straks.
Ja, daar wilden de jongens geen uitspraak over doen, zeiden ze voor de camera. Ja. Nou, dan weet je het wel.
Ja. Dus, ja. Nou, het is natuurlijk inderdaad een hele aparte transfer. Zeker niet alleen qua naam. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren bij andere clubs ook wereldsterren of ex-wereldsterren zijn binnengehaald. Maar wat ik vooral apart vind is dat wij eerst niet verder komen tijdens de transferwindow dan een onbekende tweede keeper. En de bijna uitgerangeerde Sint Juste terughalen, die ook een jaar lang bijna niet gespeeld heeft. Dus dan is er eigenlijk niks mogelijk, denk je. En ineens komt er dan zo'n enorm konijn uit de hoge hoed.
Ja, ze waren eerst met Jesse Lingard bezig.
Ja,
werd gezegd, ja.
Nou, toen dacht ik, oh, dan gaan we weer name dropping.
Ja, precies. En dan komt daarna
it's happening.
Bigger fish.
Ik moest ook denken aan Craig Bellamy. Ja. Want die heeft natuurlijk ook ooit het hoofd en de harten van de Feyenoord supporter op hol doen slaan. Door ergens, misschien heeft hij het één keer geroepen of gezegd, of heeft de journalist dat ervan gemaakt dat hij Feyenoord ook wel een mooie club vond. Ja. Een mooi stadion, een mooi sport.
Na een aantal pints.
Ja, een nice club.
Nou, hij had met Newcastle toen hij gespeeld.
Ja, dat klopt.
En vervolgens zaten Feyenoord supports online, toen nog op de Feyenoord message base ook. Ja, Craig Bellamy, die moet echt komen. Ja. Uiteindelijk, hij is nooit meer gekomen. Ja, misschien een keer naar de Euromast, maar niet in het rood-wit.
Nee, nou, er zijn wel een paar Feyenoord supporters inderdaad. Toen, ik weet niet waar die toen speelden. Ergens in Wales, bij Cardiff of zo. Geen idee.
Ja.
Voor mij zijn die daar toen nog een keer heen gegaan. Het staat voor mij op de foto ook nog met hem.
Maar
het gaat nu niet meer worden.
Dus Raheem Sterling heeft gedaan wat Craig Bellamy niet heeft gedaan. Hij heeft getekend voor Feyenoord.
Ja. Dit moet natuurlijk uit de koker van Persie komen.
Ja.
Die daar natuurlijk nog de nodige contact heeft. En nou, het is ook door andere mensen al geopperd, maar ik moest meteen ook denken van, ik dacht van, nou, dit kan hij dus blijkbaar heel goed. Mensen binnenhalen, mensen overhalen. Waarom wordt hij niet de nieuwe technisch directeur? Trainer, daar is hij, nou ja, tot nu toe heeft hij nog niet bewezen dat hij dat goed is.
Nee, ik heb hem nog niet gezien. Nee.
Maar als technisch directeur is hij misschien wel geweldig. Nou, dan hebben we ook meteen dat probleem van die tweede pet van Dennis de Kloeze getackled.
Maar dat zou betekenen dat hij gaat zeggen, het is niet gelukt. En dat is dat is iets wat je maar heel weinig bij mensen ziet. Hè? Dat ze over zichzelf durven te zeggen dat ze iets niet kunnen of dat het niet goed is.
Nee, dat klopt.
Ja, het moet slagen. Dat is altijd het adagium.
Ja.
Maar ik zou het een mooie oplossing vinden.
Nee, en je trainerscarrière hoeft niet voorbij te zijn. Kijk maar naar Peter Bos. Die was natuurlijk ook eerst technisch directeur voordat hij
technisch weer manager.
Ging helemaal goed hier, hè?
Daarvoor was hij wel trainer al geweest.
Ja, dat klopt.
Bij andere clubs.
Ja.
En dat was natuurlijk ook de kracht van Beenhakker, hè, die we natuurlijk elke uitzending weer nog eventjes voor het voetlicht halen.
Mm-hmm.
Alleen toen hij technisch directeur werd hier in de Kuip, toen had ik dus ook het idee op dat moment van, dan gaat er wat gebeuren, want hij heeft natuurlijk contacten bij Real Madrid en misschien kunnen we daar wel wat spelers die daar net buiten de boot vallen, dat hij die gaat binnenhalen. Ja, en toen kwamen er mannen als Michael Lump en Philippe Leonard. Dus dat was ook een beetje een tegenvaller.
Philippe Leonard, de linksback die nog nooit tegen een rechtsbuiten had gevoetbald.
Zoiets.
Ja, dat ging niet goed. Maar wie ging hem voor? Even wat oud-trainers.
Ja.
Ja, nou, dit is toch net voor mijn tijd.
Ja.
Harry White.
Zelfs net voor mijn tijd.
1924, 1925.
Ja, deze hebben we een tijdje geleden hebben we ook al die oud-trainers besproken.
Mm-hmm.
In het begin van de vorige eeuw hadden heel veel clubs hadden Engelse trainers. Hè, omdat nou eenmaal het spelletje vanuit Engeland als een olievlek zich over de wereld verspreidde. Dus ook in Nederland. Ja, niemand kon dat nog voordoen. Dus dan haalden ze vaak maar een Engelsman binnen.
Die wisten ook de spelregels.
En die wisten de spelregels, maar die wisten ook wel het een en ander qua tactiek en dergelijke. Ze bleven meestal niet zo heel lang, want die Harry Waits die wij hadden, die was er maar een jaartje. Dat was de eerste echte trainer die Feyenoord aanstelde. Daarvoor deden gewoon de spelers zelf de oefeningen. Dan had je Jack Hall, die is twee periodes trainer van Feyenoord geweest. Die is kampioen geworden, onder andere in 1928. En in 1940, toen was hij net weer een jaartje terug, maar toen moest hij vanwege de oorlog natuurlijk moest hij terug naar Engeland.
De draft.
Opgeroepen.
Ja.
Ja. Tussendoor hadden we in 1929 nog een Joseph Lamb, maar die is na een paar maanden al teruggekeerd vanwege heimwee.
Met een B, hè? Als in een lammetje.
Ja, ja. Ja. En Eddie Donaghy, dat was eigenlijk de vierde Engelse trainer die wij hadden. Tussen 31 en 35, die is weliswaar geen kampioen geworden, maar wel als eerste de nationale beker gewonnen met Feyenoord. Dus die heeft toch wel iets gepresteerd. Cool. Maar dat is eigenlijk ja, allemaal in die periode, hè, jaren 20, jaren 30.
Het zou wel kunnen ook trouwens, hè, want de voertuig is sowieso Engels. In het geval dat Robin van Persie toch de touwel gooit.
Ja. Zeker,
zou je zomaar een Engelse trainer kunnen hebben, toch?
Ja, de hele Premier League loopt vol met buitenlandse trainers. Dus die Engelse trainers die zullen vast ergens blijven. Dus waarom niet naar Feyenoord?
Huh? Nou, het is inderdaad al heel lang geleden ook dat een Engelse trainer de Premier League gewonnen heeft.
Zeker.
Ja, zeker. Dus ze moeten het daar vooral... vroeger waren buitenlanders waren eigenlijk not done. En tegenwoordig zit het er vol mee inderdaad.
Dat is de standaard geworden.
Het is de standaard geworden. Ja. Dus ja, goede Engelse trainers, daar zijn er niet zoveel meer van.
Nee. Oud-spelers dan, Engelsen in de Kuip. Nou, de eerste die ik hier bovenaan heb staan is niet de eerste, de beste. Clyde Best.
Ja.
Ook
ja.
Net voor mijn tijd.
Niet echt, geen echte volbloed Engelsman, want hij kwam eigenlijk uit Bermuda. Maar hij speelde in Engeland, onder andere bij West Ham United. Daar had hij het goed gedaan. Hij was een van de eerste donkere spelers in de Engelse competitie. Wat toen nog een bijzonderheid was. En hij had dus ook best wel veel te kampen met racisme op de tribune en dergelijke. Toen is hij naar Amerika vertrokken. En daar heeft Feyenoord hem opgepikt. En ik weet nog dat de grap was... ik begreep daar toen als jochie niet zo heel veel van. Hij kwam in 1977 naar Feyenoord. Ik was toen 9 jaar. En toen werd op een gegeven moment stond in de kranten Best naar Feyenoord. Dus nou ja, de meeste mensen, de voetballiefhebbers die al wat ouder waren, die
George dachten Best.
Aan George Best. Dat die nog even kwam uitbollen in de Kuip. Dat zou natuurlijk ook een attractie zijn geweest. À la Sterling misschien nu wel in
De kroegen in stonden tijd. Handen wrijvend klaar. Ja. George Best en de vrouwen.
En de vrouwen. En de casino's.
Ja.
Huh? Ja, ja. Maar het bleek om Clyde Best te gaan. En die kreeg al vrij snel de bijnaam niet Best.
Nee.
Want hij heeft geloof ik 3 doelpunten gemaakt in 1 jaar en is toen alweer vertrokken.
Hij deed wel zijn best.
Hij deed zijn best, maar het was niet best. Het was niet best.
George Johnston, hebben we hier dan staan? George Johnston.
Ja,
was
dat
het,
is een schot.
Ja. Telt dat? Ja, dat telt wel.
Ja.
Maar, nou, dan moet je in Schotland
zeggen. Oké, maar ze hebben wel hetzelfde paspoort. Raheem Sterling is trouwens...
Brits dan, hè? Brits. Ja.
Geboren in Kingston, Jamaica.
Ja.
Dus die heeft ook... toch een Engels paspoort.
Ja, zeker. Ja.
En Reece Nelson staat ons er nog wel bij.
Heel, ja, zeker. Recent nog. Hè?
Ja. Ja.
Die begon eindelijk een beetje op stoom te komen aan het eind van het seizoen.
Ik vond hem niet zo best in het begin, moet ik zeggen.
Nee, stond er wel gewoon in de basis in de Conference League finale.
Ja, precies. Ja. Hij deed het wel goed, hoor.
Toen, denk ook de kracht...
Naar het einde.
Misschien denk ik ook wel de kracht van Slot. Dat heel veel van die spelers aan het einde... Kijk naar Minte en zo, weet je wel. Uiteindelijk... Ze moesten allemaal even wennen.
Sinisterra.
Ja.
Die steeg ook op.
Ja, zeker. Ja.
Mark Farrington hebben we dan nog?
Nou, ja, kijk, Nelson is inderdaad de enige eigenlijk die geslaagd is van de Engelsen, zeg maar, bij Feyenoord. Want dat kunnen we van Mark Farrington natuurlijk niet zeggen.
Okay.
Nee, die heb ik nog wel zien spelen, Mark Farrington.
Ik
denk ook nog een goal zien maken, voor me uit bij Willem II of zo.
Nee, NEC, de laatste wedstrijd, die niet nergens meer om ging.
Nou ja, precies. Nou, ik heb hem inderdaad een keer zien scoren, Mark Farrington.
Ja, en er loopt nog een jongen in de jeugd rond bij ons. Emeka Peters, als ik het goed zeg. Maar daar hebben we nog niks van gezien.
Nee.
Met jullie welbevinden. Ik parkeer hem even. We gaan toch even iemand inbellen. Want normaal gesproken hebben we een column van Jeroen Koot.
Ja.
Maar die zit hier al gewoon. Dus we gaan hem niet ook nog laten columnen. Maar we hebben wel even iets heugelijks. Waar we tussendoor even de aandacht aan moeten besteden. En dan gaan we daarna weer terug naar Engeland.
Ja, maar dit heeft niet echt iets met Engeland te maken.
Nou, weet ik niet. Hallo? Met wie spreek ik?
Met Boudewijn.
Met Boudewijn Warbroek. Boudewijn Warbroek. Ja, dan gaat het goed.
Ja.
We zijn hier een podcast aan het maken, Boudewijn.
Oh, kijk eens aan.
Ja, genaamd Geluid van Zuid.
Er zit een lijn.
Oké, ja, dat is altijd...
Dat hoor ik inderdaad ook, ja. Maar...
Dan doen we het even zo. Hoor je nu wel, hè?
Ja, nu hoor ik geen echo meer.
Oké, hartstikke goed. Alleen nu kunnen... jij kan Harry en Jeroen even niet horen, maar dan stel ik wel even de vragen.
Okay.
Want ik kwam jou gisteren tegen in de Kuip en je bent wel eens eerder in de uitzending geweest. En toen heb je een boek uitgebracht over jouw 50 jaren die je hebt doorgebracht in en rondom de Kuip.
Ja.
Maar dat was niet genoeg, dacht je?
Nee, dat was niet genoeg. Nou ja, waar we het natuurlijk over hadden gisteren, waar ik het nu ook over wil hebben, is dan natuurlijk het project Alle Dagen Feyenoord, die boekenbox.
Ja.
Vorig jaar was één ding, maar dit liep echt al veel, veel langer eigenlijk. Sterker nog, ik geloof dat ik in het boek zelfs ergens heb aangestipt nog, dat er een project was en eigenlijk zat aan te komen. Ik zal even vertellen hoe de volk dan in de steel zit, zeg maar.
Ja.
In 2018 is dat volgens mij geweest, dus dat is inmiddels toch alweer 8 jaar geleden. Toen zijn Jan Oudenaar en ik begonnen met dit project. En dat was een beetje, zeg maar, naar aanleiding. Je had een rubriek in hand, Jan. En dat is een soort kalenderrubriek was dat. Stond elke maand stond er, had hij per datum, zeg maar, beschreef hij een korte gebeurtenis. Hè? Dus in de editie van november stond dan, 1 november 1965 gebeurde dit en dat. Hè? Was er een bijzondere wedstrijd of iets, of een gekke uitslag. 2 november 1913, zo ging hij, zeg maar, door de tijd heen, had hij allerlei bijzondere feitjes van de maand van waarin het blad dan verscheen. En ik vond het hartstikke leuk, maar ik dacht van, dat zijn hele korte feitjes die hij steeds benoemd, maar het zou natuurlijk ook aardig zijn als je die verhaal daar wat echt in plaats van het heel kort benoemd, als je daar gewoon een verhaal van maakte, hè? Als je dat verder gaat uitbreiden, in plaats van een kort feitje gewoon een verhaal over maakt. Dus heb ik Jan benaderd. Jan en ik kennen elkaar al goed, maar ik zei: Jan, zou het niet leuk zijn om op die manier een boek te maken dat we op basis van jouw archief, want hij heeft natuurlijk, Jan heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Feyenoord. Hè? Uh-huh. Dus hij had een heel archief opgebouwd. En ik zei, zou het niet aardig zijn om, als wij, zoals ik zeg, die korte feitjes, als we die gaan uitbreiden en daar verhalen van gaan maken. Nou, vond hij een goed idee. Hij zei, wat verwacht je dan van mij? Ik zeg niet zoveel, ik zeg alleen dat jij mij, als jij mij wil voeden met informatie uit jouw archief over die bepaalde datums. Ik zeg, en dan zorg ik wel, ik maak de verhalen dan wel. Nou ja, vond hij prima, weet je wel. Hij had ook genoeg om handen, zeg maar, en genoeg andere dingen te doen. Dus hij zei, vond hij prima om op die manier die afspraak te maken. Dus dat hebben we gedaan. Toen heeft hij ook nog een paar oude scheurkalenders toegestuurd. Zo Harry aanspreken. Dus Jan heeft in het verleden ook scheurkalenders gemaakt.
Harry moet toch glimlachen hier, hoor. Als hij hoort scheurkalender. Ja.
Ja.
Ping.
Ja. Ja. Nee, Jan heeft dus ook een aantal scheurkalenders in het verleden gemaakt. Ja, Harry doet het op zijn specifieke manier. Maar goed, Jan deed het ook met gewoon door feitjes uit te diepen. Op te diepen, zeg maar, uit de geschiedenis van Feyenoord. Dan steeds op datum, weet je wel.
Ja.
En zoals je weet, de geschiedenis van Feyenoord is zo rijk. Dus er zijn genoeg feitjes te bedenken.
Ja.
En, maar goed, zoals gezegd, Jan en ik zijn er dan in 2018 mee begonnen. We hebben eerst natuurlijk een lijst gemaakt. Ik op basis van die oude scheurkalenders van Jan. En op basis van die rubriek in hand. Van welke onderwerpen lenen zich nou voor verder uitbrengen. Dat is natuurlijk niet met alle onderwerpen het geval. Daarnaast waren er ook onderwerpen en gebeurtenissen. En ook spelers waarvan ik dan ook weer vond, die moeten er sowieso in. Dus daar hebben dan een datum bijgezocht. Dus soms werkt het omgekeerd. Hè, van, ik noem maar een willekeurig voorbeeld hoor. Maar dan had ik van, ja, Graziano Pelle, die moet erin, weet je wel.
Ja.
En dan gaan we een datum zoeken van ja, of we pakken, ja, dan kun je denken, weet ik van, we pakken dat doelpunt tegen Ajax. Of we pakken zijn eerste hat-trick. Of ja, we pakken zijn eerste wedstrijd als aanvoerder. Zo kun je natuurlijk verschillende datums. Want gaandeweg, naarmate je meer van het jaar dichtgetibberd, wordt het moeilijker om. Ja, dan moet je echt een vrijstaande datum nog zien te vinden, weet je wel. Maar goed, uiteindelijk hebben we zo'n mooi 366 verhalen. Want ja, een jaar telt meestal 365. Maar goed, één keer per vier jaar heb je Schrikkeldag. En die 29 februari is misschien wel leuk. Dat was niet zo heel moeilijk om daar een verhaal bij te bedenken.
Lazio.
Ja, ik kan de kans wel in de groep gooien. Weten jullie misschien een gebeurtenis op 29
februari? Harry zegt hier al... Lazio Feyenoord.
Ja, 1-2. Heel goed, Harry. Heel goed.
Thomasson.
Lazio, ja. Ja. Lazio Feyenoord met Thomasson in zijn middelvinger, zeg maar. Thomasson die zat... Thomasson was gepasseerd die dag door Leo Beenhakker. Het had eigenlijk te maken met, Van Gastel, die terugkwam na een blessure. En die had gespeeld, zeg maar, de wedstrijden ervoor. Die was eigenlijk weer terug. En Beenhakker wilde hem koste wat kost opstellen. En die ging wat schuiven in zijn formatie en ging ten koste van Thomasson. Thomasson was daar woedend over. En dus inderdaad, ja, die begon op de bank. Maar goed, in de rust was het toch, draaide het balletje toch zo. Dat ja, Thomasson moest gewoon invallen. Nou, met stoom kwam uit zijn oren. En hij was gewoon nog steeds woedend over dat hij gepasseerd was. Juist in die wedstrijd, hè, was Champions League. Maar goed, hij scoorde inderdaad die dag twee keer. En we stak dat eerste doelpunt zijn middelvinger boos op naar de bank. Van naar Beenhakker. Hij zei dan na afloop, al die camera's hadden dat natuurlijk geregistreerd. En werd hem na afloop dan gevraagd van, joh, zo kun je je trainer toch niet benaderen? Nee, zei hij, dat was naar het publiek.
Ja, precies. Het
publiek van Lazio, ja. Want die hadden onze donkere medespelers.
Ja, nou, precies. Ja, ze lussen nog een paar. Boudewijn, het is 2000 pagina's lang. Ik wil je vragen niet alle anekdotes nu voor te dragen, want anders gaat niemand het meer kopen.
Nee.
Waar kunnen de mensen het kopen? En het heeft ook een naam, Alle Dagen Feyenoord.
Ja, dat is heel goed bezig.
Wanneer komt het beschikbaar?
Nou, het is vanaf nu te pre-orderen. Elke korting.
Ja.
Ja, goed in de voorverkoop, zeg maar, te bestellen. Het is dan, als je het voor 1 april bestelt, krijg je 10 euro korting. Leden van de supportersvereniging, die hebben een mail gehad vorige week. Als die voor 1 april bestellen, krijg je nog eens 10 euro extra korting. Dus dat maakt dan 20 euro korting. Op de prijs van die normaal op 105 euro ligt, maar voor leden van de supportersvereniging dus op 85. Hè? En voor andere kopers zeg maar op 95, mits voor 1 april besteld.
Ik ben het nu al kwijt. Maar je kan hem kopen op www.alledagenfeyenoord.nl.
www.alledagenfeyenoord.nl. Okay. Die website is speciaal daarvoor gebouwd. Ja. Door de uitgever, Edicola is dat. Het is natuurlijk, het klinkt als veel geld misschien. Maar goed, het zijn 4 gebonden boeken. Hè, van inderdaad samen meer dan 2000 pagina's. In een toch wel heel mooi vormgegeven box. Ik toen ik dat zelf het eerst zag, had ik echt van wow, dat komt er echt mooi uit te zien. Het boek verschijnt, of de box moet ik zeggen, verschijnt eigenlijk pas eind mei.
Okay.
Mensen moeten even geduld hebben voordat ze het fysiek in de hand hebben. Maar goed, wat ik zeg, hij is vanaf nu te bestellen. En doe je dat voor 1 april, krijg je korting.
Volgens mij zit de PR ook helemaal goed, want je bent volgens mij niet alleen schrijver, maar ook de marketeer. Dat komt helemaal goed. We willen je heel graag uitnodigen als dat ding, zeg ik heel onherbiedig, als je het product eindelijk in je handen hebt.
Ja,
en misschien moet je dan hier even aanschuiven. En dan zetten wij de boel gewoon op record. En dan schenken we een drankje in. En dan kan je de luisteraren allemaal vertellen.
Of ik moet zeggen.
Helemaal goed. Er is genoeg te vertellen. En ook al zit ik al een uur bij wijze van spreken.
Ja, joh.
Op een praatstoel. Dan nog. En dan blijven we er. Oh.
Ik kan hem, niet vervelend bedoeld, maar ik kan me helemaal voorstellen dat je overloopt van de enthousiasme als je er zo lang aan hebt gewerkt. Dit is geen 9 maandse bevalling.
Nee, absoluut niet. Duurt iets langer.
Zwangerschap bedoel ik. Ja. Wij moeten weer door, want we hebben nog meer appeltjes te schillen hier vandaag. Maar bedankt dat je alvast de mensen erop wijst. Dus voor 1 april allemaal naar de website www.alledagenfeyenoord.nl.
Goed. Dankjewel.
Boudewijn, we zien je.
We spreken elkaar en we zien elkaar.
Hoi, hoi.
Hoi,
hoi.
Hoi, hoi. Hoi. Ja, hij heeft er zin in, hè?
Zeker,
ja.
Nou.
Hij is niet te houden. Ja, maar ik snap het.
Zo, ja. Wat een werk. Monnikenwerk.
2000 pagina's.
Ja, man.
Ja. Poeh. Dat is nogal wat.
Ja.
Ja, dat krijg ik met mijn scheurkalendertje niet voor me.
Nee, dan moet je even doorscheuren.
7 jaar.
Nou, ik weet nu in ieder geval al, heb ik al inspiratie voor mijn verjaardagscadeau. Waarvan elk jaar moet ik nadenken wat ik wil bestellen.
Oh,
ja. Maar,
ja. Oh, is mooi. Ja.
Bij deze, Boudewijn, bedankt voor het oplossen van deze
puzzel. Dat is een hele goeie.
Ja. Zouden in die 2000 pagina's ook een greep staan van alle spelers die van Feyenoord direct naar Engeland zijn gegaan?
Schitterend brugje. Terug naar waar we gebleven waren.
Gaan ze niet allemaal behandelen, hè? Doen even een
gelijk. Nee, zitten we hier morgen nog.
Precies.
En dan heb je het over spelers die van Feyenoord
rechtstreeks naar een Engelse club.
Dat is best veel.
Nou, de eerste, ja, daar hadden we het net ook al over. Ja. Kenneth Munkau.
Ja, ja, naar Chelsea.
Die ging naar Chelsea in 88.
Maar dat was in een tijd dat het nog wel een beetje, op zich wel een bijzondere overstap.
Chelsea was toen een vrij rechtse club, zeg maar. Met veel, letterlijk gewoon neonazies op de tribune.
Mm.
En toen won hij, dat is een soort anekdote die hij vaak heeft verteld. Dat is ook een beetje een rare verkiezing. Hij wordt de best black player of the year. Schijnbaar. En die moest hij ophalen in een pub. En die ene pub was voor de helft gevuld met allemaal nazi's, skinheads. En de andere helft met mensen die waarschijnlijk aan hun pijn zaten. Dus dat moet denk ik wel een aparte ervaring voor Kenneth zijn.
Maar is er wel heen gegaan?
Ja, volgens de anekdote die
hij vertelt zelf. Ja. Maar hij werd uiteindelijk wel gewaardeerd.
Ja, hele goede verdediger. Ja.
Regie Blinker
en
Orlando Trussel hebben we bij Sheffield Wednesday gezien.
Ja, hij 95. Hè. Die werden eigenlijk min of meer weggepest door Arie Haan.
Ja.
Samen met Rob Witsen.
Arie de Rooster.
De Rooster.
Ja. Met name Trussel, die heb ik wel eens geïnterviewd. Die was niet bepaald vriendjes met Haan, om het netjes te zeggen. Dus die gingen toen allebei, niet tegelijkertijd, maar die gingen allebei naar Sheffield Wednesday, dat toen nog op het hoogste niveau speelden.
En George Boateng?
Spelen met de meeste wedstrijden in de Premier League, hè?
Ja dat Nederlander, toch? Weet bijna niemand. Nee. Ja, leuk weetje voor een voetbalquiz.
Ja, zeker, ja.
Wordt ook vaak gebruikt daarvoor. Hij ging naar Coventry City destijds, later George. Naar Aston Villa gegaan en uiteindelijk ook nog voor Hull City gespeeld.
Zat eraan te komen met zijn voornaam natuurlijk.
George, ja.
John de Wolf.
Ja, John de Wolf is natuurlijk misschien wel qua naam de
beste transfer ooit, hè?
Ja, van de Wolf naar de Wolves.
Ja. Wolverhampton Wonders, toen nog in de First Division.
Ja, ja, ja.
Thans de Premiership.
Ja. Het de Goeie hebben we natuurlijk gehad.
Ja.
Die ging met Gullit mee naar Chelsea.
En Paul Bosveld, die ging naar Manchester City. En wie was toen trainer daar? Er was ook iets mee.
Ja, Kevin Keegan.
Hoe zat dat?
Ja, Feyenoord speelde toen een oefenwedstrijd in Aarhus in Denemarken tegen Manchester City. En een paar jongens hadden een bus gehuurd hier. En daar ben ik ook ingestapt samen met mijn vrouw. En we stapten hier op de bus bij de Kuip. En we kwamen 10 uur later, rolden wij letterlijk de bus uit met z'n allen. Tussen de blikjes bier. En toen kwam net de spelersbus van Manchester City aan bij het stadion. Dus praat je pot met die Kevin Keegan. En die is natuurlijk wel gewend als iemand nog een klein beetje schimmig uit zijn ogen kijkt, zeg maar, van de drank. Dat zijn de Engelsen wel gewend. En die kwam bij ons informeren wat voor speler die Bosveld nu was.
En wat zei je?
Ja, echt geen idee. Iets een hard worker of zo, weet je wel.
Is here, is there.
Ja, mega cliché, zeg maar. Ja, had natuurlijk gewoon echt letterlijk geen idee wat voor spelers ze gekocht hadden. Maar toen heb ik met Kevin staan praten.
Ronald Koeman, die nam Graziano Pelle en Jordi Klaasje mee naar Southampton.
Ja. Mm-hmm.
En hebben we nog uit een meer recenter verleden Arne Slot, Mats Wiever, Minte, Hartman, Carranza. Er zijn best wel, we liggen goed in de markt in Engeland.
Ja.
Ja, en vergeet onze huidige trainer niet, hè?
Van Persie?
Ja.
Die nam eigenlijk een vlucht naar Engeland.
Die nam een vlucht inderdaad, ja.
Als jong ventje inderdaad.
Die heeft nog best wel lang ook op de bank daar gezeten.
Weinig gespeeld, hè?
Bij de Invincibles.
Harde leerschool.
Harde leerschool, ja.
Bij Arsène.
Ja.
Ja, die kon van Thierry Henry en Dennis Bergkamp natuurlijk van alles afkijken.
Het zijn lastige spelers om uit het elftal te verdrijven.
Ja. Nou zeg je wat. Want uit die tijd staat mij bij dat hij nog wel eens 4 minuten mocht invallen ook, hè? Van Wenger.
Ja.
Zoiets.
Ja, zoiets, ja.
Maar dat zie je hem nu ook doen, hè? Hij liet zondag tegen de Eagles ook weer, volgens mij, een speler
krijgen. Tobias van der Elshout.
Van der Elshout liet hij ook nog even anderhalf minuut invallen.
Oké. Okay.
Daar zit hij niet mee.
Wedstrijdpremie.
Hij denkt gewoon wedstrijdpremie en dat is goed voor jou. Zo ja, bij...
Volgens mij was dat gewoon omdat we net 1-0 hadden gemaakt. En nog even een middenvelder voor een spits erin moest.
Nee,
dicht timmeren die boel tegen 10 man.
Het enige wat, als je naar al deze spelers kijkt, wat wel opvalt, is zeg maar dat spelers die in de jaren 90 en de noughties, zeg maar, vertrokken.
Mm-hmm.
Wel allemaal redelijk geslaagd zijn in Engeland, in basisplaatsen. En alles wat nu gaat, de stap van de Eredivisie naar de Premier League,
is moeilijker geworden.
Moeilijk hoor.
Ja, je bent,
Minte doet het goed.
Ja.
Wiever af en aan een beetje.
Ja.
Hartman niet.
Ja, op zijn bekerwedstrijd mag hij opdraven en dan verliezen ze van een League One club en dan is hij weer de gebeten hond.
Dat is niet goed.
Nee, maar hij is natuurlijk ook naar de verkeerde club gegaan. Ik bedoel, Burnley is een beetje het Volendam van Engeland.
Ja, heen en weer.
Heen en weer.
Senesi goed, denk ik hoor.
Senesi speelt er bijna alles. Ja,
ja, Sinisterra, dat is uitgaan als een nachtkaars. Nee. Die zit inmiddels alweer in Brazilië of zo, geloof ik.
Ja. Ja.
En K2 hè, verloren we ook ooit aan Engeland.
Ja.
Kuyt en Kalou.
Ja.
Voor heel veel geld. Lang ook het transferrecord vastgehouden, hè, Dirk Kuyt.
Ja.
Ja.
Maar met dat geld deden we toen ook niet zo'n hele goede dingen.
Andere connecties die we hebben met Engeland. Jij, Jeroen, zei in de groepsapp al de eerste lichtwedstrijd in de Kuip.
Ja. We zingen natuurlijk over de bakens in de verte. Ja. En
symbolen.
Onze generatie weet niet beter dan die vier lichtmasten rondom de Kuip. Maar die waren er natuurlijk ooit niet. Nou ja, toen ze dus gebouwd werden, voor mij 1956 of zo geloof ik.
57.
Ja, moesten natuurlijk ook een wedstrijd om het te testen. En dat werd Feyenoord Bolton Wanderers.
Mooi.
Uitslag? Toen nog een grote club was. Nee, uitslag, maar dat is bij dat soort wedstrijden ook helemaal niet van belang.
Geen idee.
Maar dat was toen nog een hele grote club, hè, Bolton Wanderers. Met vroeger had, dan gaan we echt heel ver terug, maar Ned Lofthouse, een beroemde Engelse spits, die had daar gespeeld bijvoorbeeld. En dat was echt een naam.
Ja.
Spurs hebben we vaak tegen gespeeld. Ja, ik denk toch gelijk aan 1974. Een winst UEFA Cup. En de introductie van het hooliganisme in Nederland wordt altijd gekoppeld ook aan die wedstrijd.
Ja, in 83.
Met rellen op de tweede ring.
In 83 in vak S. Daar stond ik zelf bij.
Steekpartij in vak S.
Meter of 5.
Niet dat we het leuk vinden.
Nee. Maar ook in 61, tijdens ons allereerste Europa Cup avontuur, speelden we tegen Spurs. Met een wereldgoal, die moet je nog eens terugkijken op YouTube, van Reinier Krijemaat. We verloren wel 1-3. Maar dat is echt een wereldgoal van een pegel van 30 meter in de kruising. En in 92 dus nog een keer tegen Spurs gespeeld. Nou, dat maakte totaal 8 wedstrijden, hè, uit en thuis steeds. En als we niet in 2005 uit het toernooi waren gegooid, of 2006.
Ja, 2006.
2006. Ja, tegen Nancy. Toen hadden we ook tegen Spurs weer geloot. Dan was Tottenham nu de club geweest waar we het vaakst Europees tegen hadden gespeeld. Maar dat is nu Stuttgart.
Ik dacht AS Roma.
Nee,
dat lijkt zo.
Daar hebben we het eerder over gehad.
Ja, Stuttgart.
United.
Ja.
Grote United, hè, Champions League.
Mij staat... Ja, we hebben er... in ieder geval,
2016, 2017.
Ook nog tegen gespeeld, maar mij staat vooral bij 97, 98. Ook vanwege de iets wat onbehouden actie van Paul Bosvelt.
Tegen Dennis Irwin.
Ja, het was gewoon een doodschop, laat het maar gewoon.
En die knie zijn krak. Dat was niet ziek.
Kijk dat elftal van Manchester United nog eens na. Dat echt fantastische spelers. Dat,
Schmeichel, Giggs, Cole York, Beckham natuurlijk.
Ja.
Nee, dat was eigenlijk nog knap dat we het maar op 1-3 hielden.
Ja.
Everton hebben we in een dubbele ontmoeting uitgeschakeld. Staat mij nog bij.
Ja, twee keer in een dubbele ontmoeting. We hebben totaal 4 wedstrijden tegen Everton gespeeld, Europees. Geen enkele tegengoal.
Oh, kijk.
In 79 uit en thuis met 1-0 gewonnen. In ook het UEFA Cup toernooi was dat. En in 96 ging het om het Europa Cup 2 toernooi.
95.
Ja, 95, seizoen 95-96. En toen wonnen we thuis met 1-0 door een goal van Blinker. En uit hielden het op 0-0.
Ja, en over die uitwedstrijd. Ik heb hier voor me een uitdraai van het reisbureau. Want zo ging dat toen nog. Mensen.
Jeroen heeft nu een bijna vergild A4'tje.
Vergild uit A4'tje.
Een stuk perkament.
Ja, dat lijkt het wel op. Voor de jongere luisteraars. Over het boeken van uitwedstrijden vroeger. Dit was een verplichte combi. Je kon kiezen tussen de boot en... bootbus of het vliegtuig. Nou ja, wij hebben hem om een of andere reden breed laten hangen. Want hij had niet zoveel zin in die boot. En hebben we een verplichte vliegcombi. En het kostte ons toen 545 guldens.
Dus 200 euro, jonge luisteraar.
Ja, maar toen 545, nu 200 euro is... verdien je makkelijker als destijds 545 gulden. Iets kan ik je vertellen. Koers, ja. Moest ik best wel veel op. Nou, toen geen krantenwijk meer. Maar toen, toen vlogen wij dus inderdaad. Toen kon je gewoon boeken bij het reisbureau, in dit geval in Berkel. En toen vlogen wij op de dag zelf naar Liverpool, naar John Lennon Airport.
Met een mooie slogan, Above Us Only Sky.
Oh, oké. Okay. Ja, ik durf niet te zeggen of dat er toen ook
refererend naar Imagine.
Ja. Maar de terugvlucht, dat is natuurlijk wel een beruchte. Dat staat volgens mij ook in het boek van Paul van Gageldonk.
Ja.
Michel van Egmond, die haalt hem ook nog wel eens aan, want die zat ook op die vlucht.
Ja.
Want ja, wat daar gebeurde, zeg maar. Op een gegeven moment werd er gewoon een soort brand gesticht in de keuken. Er werd openlijk drugs gebruikt enzovoort enzovoort. En de piloot, nou ja, we landden toen op Schiphol. En de wielen hadden de grond niet in geraakt of iedereen die stond al op. Nou, dat was die piloot helemaal niet meer van gediend, want die was het gewoon helemaal zat, dat gedrag van de heen- en van de terugweg. En die trapte gewoon keihard op zijn rem, dat ongeveer iedereen door de vliegtuig heen rolde. Nou, dat maakte het natuurlijk niet beter. En eenmaal op Schiphol stond er echt een hele rij marchessee. Die stond op ons, tenminste op, niet op mij, want we hadden niks gedaan, maar op wat andere mensen, zeg maar, te wachten om
Gesprek te hebben.
Ja, voor mij is er niemand gearresteerd, maar er werden gewoon echt, ja, zwemvesten werden uit het vliegtuig gestolen en weet ik het wel. Echt een chaos.
Daar was een busje pepperspray wel gepast.
Echt een bizarre vlucht was dat, inderdaad. Ja. Gewoon echt,
terrorvlucht.
Ja, terrorvlucht, ja.
Even kijken, wat hebben we dan? Oh ja, Newcastle United, 2002.
Ja.
Tot verkort, tot de winst tegen Benfica, de laatste Champions League.
Girona. Tot aan Girona. Dat was de eerste overwinning sinds...
In de Champions League. Ja. Nou, in ieder geval Sebastian Pardo.
Ja.
Die scoorde daar, hè?
Vier minuten al.
Voor de mensen die wel eens in Engeland komen. Je hebt altijd... En van computerspelletjes houden. Je hebt in Minecraft, voor de jongere luisteraar, daar kan hele diepe tunnels graven en met trapjes. En in Engeland is een soort meme dat je het uitvak van... weet dat bij Newcastle United.
St. James's Park.
Dan ben je echt uren aan het klimmen. Als je denkt dat het uitvak bij PSV veel trappen zijn, dan bij St. James Park ben je dan nog niet eens op een derde. Dus maken ze altijd grappen over die WC's in de Wetherspoons, in die kroegen. Die zijn altijd 40 trappen naar beneden. En het uitvak bij Newcastle United is 40 trappen omhoog. Dus
Zit je gewoon op het dak of zo?
Ja, dat is echt gigantisch. Je moet geen hoogtevrees hebben in dat uitvak.
Hmm. Moet een beetje aan San Siro denken ook.
Ja, alleen maar dit is echt stijl.
Nog stijler, hè? Ja, dat is ook een hele klim. Ja en dan een pot die mij altijd zal bijblijven.
Ja.
Manchester City, denk ik anderhalf jaar geleden nu dat het was.
Ja.
Of een jaar geleden.
Ja, december of zo.
Ja, december 24. Ja. Ja, 3-0 achterkomen. En ik dacht, serieus, ik ben echt positief ingesteld. Maar ik dacht bij die 3-0, het wordt nu alleen nog maar erger. Ik kan het beste gewoon nu naar de pub gaan.
Ja.
Niet dat ik dat deed. Het wordt nu 4, 5, 6, 7-0.
Ja.
Maar toen werd het toch nog 3-3.
Ja, ik zat tussen de Amerikaanse toeristen op een thuisvak. En een handjevol Engelsen. Maar die Engelsen hadden op een gegeven moment wel in de gaten dat mijn zus en ik voor Feyenoord waren. Dus vlak na de 3-2 van Jiménez, toen kwam er al een steward, zeg maar, achter ons zitten om ons in de gaten te houden. Toen hebben we heel braaf niks meer gewhatsappt naar iemand en heel aandachtig de wedstrijd gevolgd. Maar ja, toen die 3-3 viel, heel klein vistpumpje, zeg maar.
Klein juichmomentje.
Nou, wel knap dat je dat kan.
Toen heb ik ervoor gezorgd dat mijn zus, die echt in het hele leven nog nooit een vlieg kwaad heeft gedaan, samen met mij het stadion uitgezet is.
Ja, maar wel euforisch, toch?
Ja. Het voordeel, we waren het snelst in de pub terug.
Kijk, ja, precies. Ja,
de pro stopte 3-3.
Het uitvak moest nog even wachten.
Een
minuut daarna schoten ze nog tegen de paal.
Ja, die.
En even teruggrijpen op gedoe, waar we het eerder over hadden in Utrecht. In Engeland eigenlijk nooit gedoe, hè? Die Bobby's begrijpen het ook gewoon.
Ja, je refereert aan die wedstrijd inderdaad in Manchester.
Je gaat met die bobby's op de foto. Je ziet altijd een fijne supporter met zo'n bobby-helpje op zijn hoofd. Ja. Het is gewoon gezellig, geen gedoe. En die Spanjaarden, we waren laatst zaten op de tribune in Sevilla. Nou ja, daar werd de ene na de andere afgevoerd. En daar is de eerste lange lat. En dan misschien ergens in een kantoortje een gesprek. Maar in Engeland is het vooral, jongens, maken er een mooie dag van.
Het laatste keer in Manchester tegen City met die 3-3 was er ook twee jonge jongens en die staken wat vuurwerk af, hadden ze blijkbaar meegenomen. Ja, zijn ze in Engeland natuurlijk helemaal niet van gediend.
Nee, vind ik maar niks. Dag.
Dus die, ja, kun je twee dingen doen. Je kan inderdaad iemand plat knuppelen, zoals ze bijvoorbeeld in Tsjechië doen of in Spanje waarschijnlijk zouden doen.
Frankrijk.
Of je kan inderdaad een gesprek. En ja, die bobbies gingen naar die jongens toe. Die werden gewoon gewaarschuwd van, ja, wil je die wedstrijd zien vanavond? Of
Zeg het maar.
Ja, die gastjes die schrokken daar echt een hoedje. Ja. En dan is het ook gelijk klaar, zeg maar, weet je wel. Plus ja, ze zijn gewoon ook veel makkelijker in de omgang. En ze zijn ook wel wat gewend, weet je. Net als, je had het over afgelopen zondag, over die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Op dezelfde dag had je Sparta NEC.
Ja.
En dat viel mij al reuze mee, dat er dus twee supportersgroepen op dezelfde dag in Rotterdam mogen zijn.
Kijk, viel mij ook op.
In Londen lachen ze erom. Ja. Want zeker rondom de kerst, dan is het natuurlijk minder politie.
Ja, dan heb je 20 clubs die op één dag spelen.
Ja, maar dan heb je ook gewoon, die dagen heb je gewoon echt serieus 8 derbies. Ja. Op alle niveaus.
Ja.
Gewoon omdat dan alles inderdaad binnen die Londen stad.
Zit wel redelijk.
The Greater London Area.
Ja, precies. Ja. Inderdaad. Ja. Binnen de ring, zeg maar. Allemaal een beetje thuis speelt.
Ja.
Maar we hadden in Rotterdam ook speciaal zondag even het sneeuwkanon aangezet. Ja, voor alle veiligheid.
Nou, nog heel even over de KNVB. Zeist en De Bild liggen heel dicht bij elkaar. Ik zou zeggen, jongens, ga eens een keer scheidsrechters een uitje doen. En laat je even bijpraten over het weer. Ja. Dat er ook een app is, Buienradar. Kan je zien wat eraan komt. Heel Nederland wist, einde van de middag, 4:30, 5:00 gaat het sneeuwen. Ja. En dan zegt die scheidsrechter, ja, ik dacht dat het in de rust zou gaan sneeuwen bij Sparta.
Ja, Ed Aldus had er ook weer op gereageerd. Hè? Wat zei hij? Ja, ik weet niet. Iemand die had iets, volgens mij de KNVB zelf of zo, of ESPN. Nou, die had iets volgens mij gepost van, de wedstrijd is gestaakt en nu definitief. En dat Ed Aldus had ook iets gezegd van, hadden we dit nou maar geweten van tevoren.
Nou, inderdaad.
Die had het al voorspeld, zeg maar, dat het ging sneeuwen.
Alle nieuwsberichten stond ook geschreven van, let op, 4:30, 5:00.
Ja.
En het was daar. Maar anyway.
Het schijnt dat ESPN, die heeft het tegengehouden.
Ze hebben een verzoek gedaan.
Om het te vervroegen.
Maar ja, er zijn die NEC-support, dat gaat natuurlijk ook niet zo makkelijk, weet je. Ja, dan...
Nou,
ja.
moet je een dag eerder bedenken.
Dat moet je een dag eerder bedenken.
Ja. We hebben het gegoogeld toch ook gehad met die Europese wedstrijd hier, toen er een beetje wind stond.
Ja.
Uiteindelijk meeviel.
Ja. Ja. Ja.
Nou, wat ik wel merkwaardig vond.
Storm in een glas water.
Ja, wat ik wel merkwaardig vond is dat deze wedstrijd dus niet gespeeld is uiteindelijk. Maar PSV PEC Zwolle bij de vrouwen is wel gewoon uitgespeeld. Ook met sneeuw.
Ja.
En skiën in Milaan ging ook gewoon.
Ging ook door.
Ja. Ja. Ja, dan moet ik zeggen, die balomwentelingen bij Sparta, dat werd een soort sneeuwbal. Nee, natuurlijk, maar bleef plakken.
Jongens, hier toch ook 1980 Feyenoord Ajax in de sneeuw gespeeld?
Ja.
De Feyenoord podcast, Feyenoord en de Engelsen. We hebben gesproken over spelers die van Feyenoord naar Engeland gingen. We hebben het gehad over oud-trainers. We hebben het gehad over Engelse spelers die in de Kuip hebben gespeeld. Niet al te veel succes hebben behaald. Maar Raheem Sterling, dat komt wel goed. We hebben Europese wedstrijden besproken. Ja, er is nog eigenlijk veel meer. Laatste onderwerp wat ik er nog even in wil gooien. We hebben ook een reeks oefenwedstrijden tegen Engelse clubs gehad.
Ja, en dat is eigenlijk jammer dat er gestopt is. Want zeker in de
zomertournee.
Ja.
Hartstikke leuk.
We hebben de wedstrijd die ik aanhaalde. Manchester City in Aarhus. We hebben de Ports met Feyenoord gehad op een van de warmste dagen ooit in Engeland. Toen zweten we helemaal weg. Het toernooitje nog gehad bij Newcastle United. Wedstrijd tegen Charlton Athletic, bij Reading. Je hebt, in 2011 zou Feyenoord tegen Barnsley spelen. Voor mij, als ik me niet vergis, speelde Feyenoord toen geen Europees voetbal. Dus greep iedereen die wedstrijd in Barnsley aan om toch nog een soort European away day te hebben. Toen werd die wedstrijd geannuleerd. Nou,
waarom eigenlijk?
Veiligheid. Ze waren bang dat er, dat er wat ging gebeuren.
Te veel aanloop.
Ja. Maar ja, iedereen had al geboekt. Dus zag je iedereen vloog op Leeds ongeveer. Zag je heel Leeds vollopen met Feyenoord supporters die maar gewoon naar andere oefenwedstrijden gingen. Wij zijn toen daar heel Liverpool geweest, een oefenwedstrijd.
Leuk. Nou ja, met Kuit, hè?
Met Kuit, maar ja.
Harry, dan het grote moment. Ja. Aan het begin van deze show hadden we het over een shirt wat in de jaren 70 werd gedragen als uitshirt. Ook wel de Feyenoord Away Kit. En nu wil de luisteraar, die is toch nieuwsgierig als je het niet geraden hebt. Wat was het dan wel? Wat is het goede antwoord?
Ja, het seizoen 75-76 was het. Liverpool werd kampioen en tweede werd, en dat is de club waar het over gaat, dat kun je nu niet meer voorstellen. Het was Queen's Park Rangers.
Kijk.
QPR.
QPR.
Met sterren als Stan Bowles en Jerry Francis. Die hadden een geweldig elftal. We finishten maar op 1 punt achterstand achter Liverpool als tweede.
Oeh, nou daar tekenen wij mede, als Feyenoord supporters.
Ja, mede door dit shirt, denk ik.
Dat
dit
denk jaar ik ook.
Ook voor, als, tot de tweede worden.
Nou, ja, op één punt gaat niet meer lukken.
Eén gaat niet meer lukken. Glas half vol, we worden tweede.
Ja. Nou, 1 punt voorsprong misschien.
Dus ja, Google even. Drie. Feyenoord Away Kit 1975-76 QPR. Nooit gedragen op Loftus Road, maar wel bij de uitwedstrijden.
Ja.
Prachtig. Nee, mooi hoor. Leuk weetje. Wist jij het, Jeroen?
Nee, geen idee. Echt
goed weetje.
Ja.
Ja, we gaan er dan uit. En ja, any last words, zou ik bijna zeggen. Famous last words.
Famous last words.
Ja, nou ja, Harry, bedankt.
Ik hoop niet dat het mijn laatste woorden zijn.
Jeroen, bedankt. En nou ja, dit kan wel de laatste podcast zijn waar
je
naar luistert.
Als je niet abonneert op het kanaal. Dus elke keer zeggen we het weer. Abonneren op het kanaal. Want dan gaan we de 100 wel halen.
Anders is dit voor altijd de laatste geweest. En dat wil je toch niet?
Nee.
Wie we nog wel hebben hier is Peter Houtman. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Goodbye.
Hier nu een hartelijke groeten. En wie weet, tot ziens. Doei doei.